Sam is in het gelukkige bezit van 1 hart, 2 longen, 2 nieren, een alvleesklier, 7 leverkwabben, 2 oogbollen en 1,5 vierkante meter huid.
I don't like where this is going.
Dan weet je dus, als je je een beetje verdiept in de wachtlijsten voor transplantaties, dat we met Sam een stuk of 13 mensen het leven kunnen redden.
Eigenlijk en dat is, best een goed idee, zeg
ja, jij. En dan is dat, ik vind dat persoonlijk geen goed idee.
Maar
binnen het utilitarisme is dat een heel, heel, heel goed idee.
Een dokter, een farmaceut en een patiënt stappen samen in de lift. Dit is niet het begin van een flauwe grap, maar het begin van een middag op de VU in 2025. Ze zijn op weg naar een zaaltje in het statige gebouw in Amsterdam-Zuid. Daar ontmoeten ze nog veel meer mensen. Allemaal doen ze mee in de zorgeconomie. Een afgezant van een patiëntenorganisatie, farmaceuten, een paar figuren van de overheid, artsen. Langzaam druppelen ze het zaaltje binnen. Ook aanwezig, gezondheidseconoom Xander Kolman en voormalig arts Mariska Koster. Zij verzorgen de 6-daagse cursus over de economie van de zorg. De opzet, het ontstaan van vele dilemma's rondom de prijs van geneesmiddelen. Waarom zijn niet alle medicijnen altijd te betalen? Ligt dat aan de winst die een farmaceut wil verdienen? Maar winst is toch ook noodzakelijk voor fabrikanten? Wat moet de overheid doen? Zomaar een handje vragen die bij de cursus voorbij zijn gekomen. Deelnemers komen zelf allemaal uit deze wereld van de geneesmiddelenmarkt en hebben op hun eigen manier deel aan het ontstaan van deze dilemma's. Wat kunnen ze van elkaar leren en wat gebeurt er als ze elkaars positie begrijpen? De cursus was eigenlijk voor het bedrijfsleven, maar we doen hem bij Radio Swammerdam vandaag in het kort over. Dit komende uur, zorgen om de zorg. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. Mijn naam is Tabe Bakker en mijn gasten vandaag in de studio zijn de mensen die deze cursus gaven. Professor Xander Kolman, zorgeconoom. Xander, goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik moet eigenlijk gezondheidseconoom zeggen, aan de VU.
Graag.
Sorry. Je gaf deze cursus samen met voormalig longarts Mariska Koster, eveneens onderzoeker aan de VU. Goedemorgen.
Goedemorgen, Tabe.
Het komende uur hebben we het over de inhoud van die cursus. Blijft u ook luisteren voor de column van onze gastcolumnist. Dat is ethicus Marijn Saks. We kunnen bijna beginnen. Eerst zeg je nog even hallo tegen Sam, mijn medepresentator. Dag Sam.
Hey, goedemorgen Tabe.
Sam, jij hebt misschien wel eens gefantaseerd dat je het voor het zeggen hebt in Nederland. Vraag aan jou, zou je alle medicijnen gratis maken als je dat kon?
Als ik zoveel macht had, dan zou ik denk ik beginnen met eerst alle ziektes genezen.
Oh, heel mooi gezegd.
Ja. En dan, dat lijkt me dan een beter begin.
Dan zijn de medicijnen dus dit wel nodig. Nou, je gaat ze genezen.
Oh ja, dat klopt.
Ja, hallo.
daarna.
Dus gratis of niet? Klopt.
Ja, nee, en dan natuurlijk
allemaal
ook
gratis.
Ook gratis.
En het is niet zo. Ik kijk even naar Xander. Jij hebt hier wel een beetje verstand van. Waarom zijn niet alle medicijnen gratis?
Nou, laten we beginnen met dat een heel groot gedeelte van de medicijnen, het overgrote gedeelte, bijna gratis is. En daarmee bedoel ik dat middelen die eenmaal van het patent af zijn, die iedereen mag produceren, dus die moleculen die zijn vrijgegeven, dat die ook door veel partijen worden geproduceerd. Vaak in India tegen, niet altijd de beste arbeidscondities, maar wel heel erg lage prijzen. En die komen dan naar Nederland toe en die gaan echt voor de prijs van suikerklontjes. Dus dan heb je het over. Iedereen denkt natuurlijk gelijk aan paracetamol.
Ja.
Maar veel van de geneesmiddelen die wij krijgen, ook heel speciale geneesmiddelen die al heel veel wat langer bestaan, die komen tegen dat soort prijzen Nederland binnen. En ja, je kan zeggen helemaal gratis. Nee, niet. Hè, maar wel zo. Wie ervaart een barrière bij het kopen van paracetamol? En niet veel mensen. Dus het bijna gratis. Dus we hebben het eigenlijk over een klein groepje medicijnen en die zijn heel duur.
En hoe gaat zo'n reis? Waar begint een, bedenkt iemand op een gegeven moment, we moeten een medicijn hiervoor hebben. Wat gebeurt er?
Nou, dus eigenlijk dan kan ik ook uitleggen waarom dat kleine groepje zo duur is.
Ja.
Om te beginnen is er een markt, of soms ook geen markt, voor investeringen in R&D. Dus we hebben eigenlijk al...
R&D's research.
Dus we hebben de afgelopen 20 jaar hebben we tientallen miljarden, en ik denk eigenlijk vele tientallen miljarden uitgegeven aan de ontwikkeling van medicijnen tegen dementie. Het is niet zo geslaagd tot op heden.
Ja.
Maar dus daar is een markt voor. Dus de investeerders denken, en er zijn mensen die hebben ideeën hoe ze dan op dat eiwit kunnen ingrijpen. Die verkopen dat idee aan een investeerder, en die investeerder die hapt of niet. En voor sommige markten, voor sommige geneesmiddelen die wij nodig hebben, antibiotica bijvoorbeeld, is er ook geen markt. Dus er is ook niemand die daarin wil investeren, want er zit geen verdienmodel in of zo, op het werk.
Antibiotica is al, daar verdien je niet meer mee.
Er zijn wel bestaande antibiotica die ontwikkeld zijn, hè, maar ja. waar we behoefte aan hebben is nieuwe antibiotica, ja. Om multiresistente bacteriën te bestrijden.
Ja. Maar het begint dus allemaal met een winstprikkel eigenlijk. Die wil vast ook wel de winst verbeteren.
Je zou nog kunnen zeggen, daaraan vooraf gaat ze nog een beetje fundamentele wetenschap, hè, wat de overheden financieren.
Ja.
Maar zodra het wat concreter wordt, en dan is de vraag van, zien we een markt hierin, ja of nee? En dan wordt er echt veel geld in gestopt.
Ja.
Dat is een private onderneming. Ja. En je zag ook, dat vind ik altijd interessant, hè, in Duitsland, toen Duitsland na de Tweede Wereldoorlog opgedeeld werd in twee delen, had je grote farmaciereuzen ten westen en ten oosten van het IJzeren Gordijn. En die van tevoren, voor de Tweede Wereldoorlog, waren die allebei hartstikke innovatief. En na de Tweede Wereldoorlog, nadat dat ze in het IJzeren Gordijn aan de rechterkant, aan de oostkant, onder het communisme vielen. Communisme tussen aanhalingstekens, zie je. Kwam daar geen innovatie meer vandaan. En aan de westkant wel. Hè? Dus je ziet dat die financiële prikkel enorm kan helpen voor die innovatie. En voor sommige geneesmiddelen is het makkelijk om tientallen miljarden euro's te vinden. En voor anderen, omdat die markt dus niet goed werkt, geen. En dan heb je het alleen nog maar over dat proces voorafgaand aan dat er een middel is. Als je dan eenmaal een middel hebt.
Dus er wordt een molecuul, sprak je net over.
Ja.
Ik ga het gedestilleren noemen. Dat zal het woord niet zijn. Gedestilleerd ergens in een fabriek.
Mm-hmm.
En daar wordt een... En hoe gaat het verder? Hoe komt het uiteindelijk bij de apotheker terecht?
Nou ja, vervolgens heeft dus iemand enorm veel geld in geïnvesteerd. Laten we zeggen 2 miljard euro. En als dat geneesmiddel dan iedereen dat mag maken, ja, dan kun je dat geld nooit terugverdienen. En dan zou die investering ook nooit hebben plaatsgevonden.
Nee. Mag ik nog even een vraagje tussendoor stellen? Waar gaat die 2 miljard naartoe? Waar is er zoveel geld voor nodig?
Wat ik al aangaf is, je hebt heel veel wetenschappers die bezig zijn met allerlei moleculen te ontwikkelen en te kijken, werkt dat? En daar worden allemaal testen gedaan. En sommige zijn effectief, maar onveilig. En ze moeten effectief zijn en veilig. En dan moeten ze ook nog... Dus door alle testen, batterijen heen. En dan zien we, meestal wordt er dan gezegd, van alle 10.000 moleculen die we testen, is er eentje die dan uiteindelijk aan alle criteria voldoet en naar de markt toe gaat. Nou, of dat helemaal 10.000 op één is, dat weet ik niet. Maar daar wordt wel... Het gaat vooral mis. Ja. En maar er zijn wel hele dure mensen bij betrokken. Die onderzoekers die, of het nou biologische of chemische processen hanteren. En dan zijn er de epidemiologen die dan die mensstudies uitvoeren.
Ja.
Daar gaat enorm veel geld daarin om. En omdat er maar weinig successen worden geboekt, eindig je dan met een hele hoge prijs per succes. Want zo rekenen we het uit. Hè?
Ja, je betaalt ook voor als het niet gelukt is.
Juist. Ja. En dat moet ook, want anders zouden die investeerders zeggen van... Dan maken ze gemiddeld genomen niet voldoende rendement. En dan zeggen ze, ik ga investeren in olie en gas of zo. Hè?
Dus de kosten zitten hem niet in het moleculetje, zeg maar. Maar die zitten hem echt in...
Het niet vinden van het moleculetje.
Het interessante is eigenlijk dat als het patent eraf is en iedereen mag dat moleculetje maken, dat we dan naar een prijs gaan van suikerklontjes. Dus die molecuul maken, en dan moet ik wel iets nuanceren. Je hebt kleine moleculen met chemische processen relatief makkelijk te produceren zijn. En je hebt grote moleculen. Heel grote complexe moleculen die je in biologische processen kan maken. En die biologische processen die vereisen wel vaak een hoge aanvangsinvestering in zo'n fabriek. Kan je het nog daarna heel goedkoop maken, mm-hmm, per eenheid. Maar je moet wel eerst even die fabriek opzetten.
Ja.
En dat kost soms wel zomaar een miljard of nog meer.
Dus er is een soort cyclus van een medicijn, van een patent. Mm-hmm. Wordt ontzettend veel geld tegenaan. 2 miljard had je het over, laten we zeggen. En dat is dan, een patent is dan 15 jaar of zoiets geldig. En daarna wordt het de prijs van een suikerklontje. Is een patroon dat je kan zien.
Ja, dus er is wat Europese wetgeving aan het veranderen nu. Hè, rondom die patentperiode. En er wordt wat gedifferentieerd tussen. Ja. Maar laten we zeggen 20 jaar.
Ja.
En waarvan typisch, zeg maar, je hebt een hele periode nodig van zeg maar 12 jaar. Tijdens dat onderzoek waarin je al wel dat patent hebt. Hè, waarin je nog moet bewijzen dat het allemaal kosteneffectief is en veilig.
Ja.
En dan heb je nog iets van 8 jaar waarin je het geneesmiddel kan verkopen op de markt. En dan ben jij de enige patenthouder die molecuul mag produceren. Dus dan kun je echt die winst maken.
Ja.
En die periode is trouwens ook de periode waarin dat geneesmiddel dan heel duur is.
Dat is die periode, ja.
Misschien mag ik nog even uitleggen het verschil tussen een klein molecuul en een groot molecuul. Hè? Xander zegt terecht dat die kleine moleculen die worden gemaakt in een chemische fabriek. En de grote moleculen die zijn veel ingewikkelder. Maar om je dat nou een beetje voor te stellen. Een voorbeeld van een klein molecuul is acetylsalicylzuur. Dat is de werkzame stof die in aspirine zit. Kun je zo bij de drogist kopen.
Ja, kost niet veel.
Kost heel weinig. Nou, als je je nou voorstelt dat dat molecuul, dat aspirine molecuul, dat zo groot is als een tennisbal. Dan zijn die ingewikkelde moleculen, die moleculaire antilichamen, waar die biologische reactoren voor gebouwd moeten worden.
Mm-hmm.
Die zijn zo groot als een tennishal.
Okay. Ja,
dus dat is de orde van grootte van het verschil.
Yeah.
En ook de complexiteit van zo'n groot molecuul is echt gewoon een factor 10.000 die van een klein molecuul. Dus het zijn qua ontwikkeling, qua productie zijn ze niet helemaal vergelijkbaar. En de prijs van de suikerklontjes die geldt alleen maar voor die kleine moleculen. Mm-hmm. En die hele grote, ja, die kun je uiteindelijk nooit voor minder dan €500 per stuk maken.
Dus het is niet een noodzakelijke weg die de prijs van de medicijn.
Je eindigt niet voor ieder medicijn op de prijs van de suikerklontjes.
Precies, hebben ze. Andere vraag. Je noemde net al een paar spelers, investeerders. De dure mensen die dat onderzoek moeten gaan doen. Wie komt het medicijn nog meer tegen in de reis naar de apotheker? Dus we hebben de investeerder gehad.
Je zou eens kunnen zeggen, die allereerste investeerder is vaak een kleine investeerder. Of kan wel een grote investeerder zijn die in een heel klein bedrijfje investeert. En als het dan wat succesvoller is, dus naarmate de kans op succes toeneemt. En er ook heel veel geld nodig is om het op te schalen en duurder en onderzoek te doen. Zie je dat de big pharma, als het ware, zo'n patent overneemt van zo'n kleine start-up. Dan gaat het geneesmiddel, als het door al die testen heen en het wordt goedgekeurd. Dan moet de overheid beslissen, mag het op de markt? Dat doet de EMA. En wordt het opgenomen in ons basispakket? Dat doet de Nederlandse overheid. Dus wordt het ter beschikking gesteld aan de Nederlandse burger. Binnen die basis.
Dus de overheid heeft al vrij snel een rol in.
Ja, en dan wordt er een prijs onderhandeld.
Met de overheid.
Dus zeker als dat een first-in-class geneesmiddel betreft. Hè, dus het is een eerste keer dat voor deze patiëntengroep een effectieve behandeling wordt aangeboden.
Mm-hmm.
Dus er is ook geen alternatief.
Nee.
Je kan ook niet weg. Het is echt een monopoliesituatie.
Ja.
Dan is de overheid degene die namens de samenleving onderhandelt over de prijs. En die bepaalt dan. En de farmaceuten kunnen dan zeggen, Oké, wij willen meer hebben. Dan gaan we niet de markt op. Dus dan zie je dat bijvoorbeeld zo'n geneesmiddel in Duitsland en België en Frankrijk en Engeland wel is toegelaten tot de markt. En in Nederland dan niet. Want de Nederlandse overheid is vaak kritischer dan die overheden van die andere landen.
Die wil dat het goedkoper wordt.
Ja.
Oké. Nou, ook weer prettig. En dan
niet voor iedereen.
Niet voor iedereen. Nee, daar gaan we ontzettend lang over hebben, denk ik. Nog een korte vraag hoor. In België is een doosje paracetamol bijna €5. Hier nog geen 90 cent. Nou, wie zich geroepen voelt, mag hier antwoord op geven. Hoe komt dat?
Paracetamol is een slecht voorbeeld, omdat dat een over-the-counter middel is. Hè. Dat kun je zonder recept kun je dat gewoon bij de drogist krijgen.
Ja, het is een heel goed voorbeeld, want het kost in België €5.
Maar op het moment dat je gaat praten over medicijnen die op recept zijn, dan is het vaak de zorgverzekeraar die zegt dat maar één variant van dat middel, namelijk het goedkoopste, mag worden voorgeschreven en wordt vergoed. En deze geneesmiddelen, dat zijn commodities geworden. Dat zijn gewoon bulkgoederen met een ongelooflijk geringe winstmarge erop. Zolang er voldoende geproduceerd wordt en ook de stroom naar Nederland en naar de Europese Unie is gegarandeerd, nou ja, dan zullen de fabrikanten ook wel bereid zijn naar Nederland voor 90 cent die doosjes te leveren. Maar op dit moment dat er een schip dwars ligt in het Suezkanaal en er komt dus een tekort, dan gaan die fabrikanten zeggen, nou ja, weet je, dan leveren we wel aan België, maar niet meer aan Nederland. Want de winstmarge in België is net gewoon 2 cent, 3 cent, 5 cent per verpakking hoger dan in Nederland. En op deze manier, en dat is een van de dilemma's, wordt goedkoop voor Nederland dus duurkoop. Omdat je het dan gewoon niet meer hebt. En dat is een verklaring voor de geneesmiddelen tekorten.
Dus het heeft ook te maken met, ik hoor een heleboel van vrije marktwerking, maar de overheid heeft er ook zeker een bepalende rol in.
Ja, overheid of semi-overheid. In dit geval is dat uitbesteed aan de zorgverzekeraars.
De dilemma's, je noemde ze. We gaan naar de cursus. Wie waren daar nou allemaal aanwezig? Wat voor partijen moet ik me nou voorstellen? Xander, wat voor mensen had je voor je neus?
Ons doel was eigenlijk om dilemma's te presenteren. En dan vervolgens aan de andere kant van de tafel, dus de studenten zeg maar, te hebben uit de verschillende stakeholders, de verschillende belangenhebbende groepen.
Dus farmacie en patiëntenorganisaties.
Ja, dus dan denken mensen natuurlijk gelijk aan farmacie. Maar ik denk dat patiëntenorganisaties en artsen, die ook zeg maar tussen die twee partijen instaan, dat belangrijke stakeholders zijn. Ja. En wat we hebben ook gekeken naar de overheid, hè, die in dat spel eindverantwoordelijk is. Want we zeggen, ze zijn de overheid is stelselverantwoordelijk. Hè, dus ze organiseren de spelregels die de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen en de artsen en de farmaceuten samen zeg maar moeten helpen om tot goede uitkomsten te komen voor de samenleving. En of dat wel of niet werkt, is een verantwoordelijkheid van de overheid. Dus ook die partijen hebben we aan tafel gehad. En het gedachte is dat als je zo'n dilemma neerlegt en je legt uit wat de verschillende perspectieven kunnen zijn, dat heel snel leidt tot discussie in die groep, waarbij ieder zijn eigen perspectief verder wat kan uitdiepen en kan uitleggen aan elkaar. En zo werkte dat ook, hoor. Zo werkte dat ook.
En kan je ons kort meenemen in die belangen? Hoe stonden die groepen tegenover elkaar? Want uiteindelijk wil iedereen een zorg leveren en een patiënt beter maken, kan ik me voorstellen.
Nou, dat zou ik niet zo zeggen. Nee, dus ik denk dat eigenlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de opdracht van zo'n farmaceut, hè, die hebben dus zo'n kleine start-up overgenomen. Die hebben daar honderden miljoenen of miljarden voor betaald. Misschien gaat het alleen maar om dat patent nog. En die hebben eigenlijk de opdracht van de aandeelhouders om dat zeg maar zoveel mogelijk te laten renderen. Dus zij zitten in die markt om zoveel mogelijk winst uit die markt te halen. Nou, daarvoor moet het wel naar de markt toe. Hè? Dus als het geneesmiddel niet wordt toegelaten tot een basispakket, ja, dan heb je ook geen omzet. Dus het moet toegelaten worden, maar tegen de hoogst mogelijke prijs en voor zo groot mogelijke groep patiënten.
Zij willen geld.
Zij willen geld.
Dat is hun belang.
Dat is hun belang. En je zou kunnen zeggen, de centrale overheid die daar aan de andere kant staat, ook van die onderhandeling letterlijk, die heeft misschien wel precies dat tegenovergestelde belang.
Die wil dat het minder geld gaat kosten.
Ja, die wil wel ook dat het bij de patiënten terechtkomt.
Ja.
Maar die willen de P maal Q, dus de prijs maal de hoeveelheid. Dat moet zo laag mogelijk zijn, zodat de budgetimpact, zo noemen we dat, of de invloed, het beslag op de schaarse middelen, zo klein mogelijk is. En dat zoveel mogelijk geld overblijft voor andere zorg, zeg maar. Ja. Van andere patiënten.
Je zei net, dus dat het zowel de prijs is waar je het over kunt hebben, maar ook de hoeveelheid patiënten waar het medicijnen van toepassing is.
Ja, klopt.
Als ik daarover nadenk, denk ik dat ligt gewoon vast. Want je weet, ik heb een ziekte en daarvoor is het medicijn werkzaam. Dus hoe werkt dat dan? Hoe is dat daar het over?
Nou, daar kan Mariska misschien meer over vertellen, dat zo'n geneesmiddel soms voor meerdere patiëntengroepen geschikt is. En voor sommige patiëntengroepen is het heel essentieel. En voor andere patiëntengroepen is het nice to have. En misschien kun je daar een voorbeeld van geven. En dan kun je dus daarin differentiëren naar gelang van de prijs. Als de prijs zakt, kun je iedereen dat geneesmiddel geven. En als de prijs heel hoog is, zeg je nee. Ik kies alleen maar voor die groep die er het meest afhankelijk van is.
Ja, ja, dus, ziektes zijn eigenlijk gewoon helemaal niet zo simpel. Daarmee bedoel ik eigenlijk dat we geleidelijk aan, naarmate de geneeskunde voortschrijdt, dat we beter weten welke processen in cellen leiden tot uiteindelijk een ziekte. Maar zo is de geneeskunde niet begonnen. De geneeskunde is gewoon begonnen met aan de buitenkant naar iemand kijken en te zien dat die bepaalde verschijnselen heeft. En die hebben we geclassificeerd en daar wordt dan een bepaald ziektebeeld bij. Maar als je naar die processen in die cellen gaat kijken, dan zie je dat gelijkaardige processen in cellen leiden tot bijvoorbeeld longkanker, darmkanker, borstkanker, zeldzame vormen van hersenkanker. En dat is dan de stand van de wetenschap. Maar zo kijkt de geneeskunde traditioneel niet. En de overheid heeft haar blik, haar ideeën over hoe je naar dit soort dingen moet kijken, overgenomen van de geneeskunde zoals die altijd geweest is. Dus als ik een weg in een cel heb die tot darmkanker leidt, dan moet je dat middel voor darmkanker registreren. Dat precies datzelfde middel, omdat het na één keer ingrijpt in zo'nzelfde pathway, zo heet dat, ook voor die andere vormen van kanker werkt, daar heeft de overheid helemaal geen boodschap aan, dan mag je gewoon voor al die andere diagnoses mag je ook je registratie gaan doen. En er zijn heel veel patiënten met darmkanker. En er zijn ook heel veel patiënten met borstkanker, heel veel patiënten met longkanker. Maar patiënten met hersenkanker, dat zijn er veel minder. Dus die kosten van de registratie voor precies datzelfde middel, voor een vorm van kanker die veel minder vaak voorkomt, ja, die raken uit proportie. Dus wat zegt dan de fabrikant? Zeg van, nou, ik doe het wel voor die eerste vier diagnoses, want daar zit de bulk van de patiënten. En die andere, jammer, daar schrijf maar off-label voor, verzin een list, maar daar ga ik niet apart voor registreren. En dus je ziet dat de regelgeving redelijk hopeloos achterloopt op de stand van de wetenschap.
Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. Even terug naar de opzet van die cursus. Dus er waren allemaal partijen aanwezig met verschillende stakes. We hebben al ongeveer een beeld bij wat dat is. En wat gingen ze daar dan doen? Gingen ze in een groepsgesprek met elkaar hebben over hun stakes? En gingen ze over handelen? Of hebben jullie onderhandelen? Of hebben jullie in ieder geval kennis gepresenteerd?
Wij deden ook wat. Hè?
Jullie deden ook wat.
Wij waren niet alleen maar gespreksleider.
Je hebt meerdere vormen van cursussen. Ja. Ik bedoel, ja. Hoe zag het eruit?
Wat we geprobeerd hebben is dat we wilden eigenlijk iedereen een beetje dezelfde basiskennis geven. Ja, dus daar zijn we mee begonnen. Iedereen is expert op zijn eigen gebied. En van de rest weet je niks af. Dus we hebben eerst wat algemene dingen uitgelegd. Zodat iedereen on the same page was. En zodra dat een beetje het geval was, zag je die discussies gewoon spontaan opkomen. Dus,
ik denk dat de manier waarop we dat gedaan hebben, eigenlijk zijn langs twee lijnen. Dus we hebben een economische analyse gepresenteerd. Hè, van als je er gewoon zakelijk economisch tegenaan kijkt. Wat zou je dan verwachten hoe die verschillende spelers, zeg maar, hoe ze zich zouden opstellen? En dat is een soort van amoreel. Hè, los van enige moraliteit. En dan zou je zeggen, nou, dan verwacht ik dat die partij dat doet, die partij dat doet, die partij dat doet. En dat is natuurlijk ook ongeveer wat ze doen.
Ja.
En dat koppelen wij aan een maatschappelijk ethisch perspectief. En dat ethisch perspectief, dan zou je kunnen zeggen, oh ja, daar heb je een econoom die komt met zijn consequentialisme en utilitarisme en zo, et cetera. Wat economen doen. Hè?
Die woorden gaan we straks nog even bespreken.
Dus laten we zeggen, het ethisch kader wat economen vaak hanteren. Hè? Maar andere artsen, die hanteren andere ethische kaders. En patiënten hebben weer andere verwachtingen, et cetera. Dus wat wij deden was, wij lieten aan de ene kant een soort kille, koude economische analyse zien. En aan de andere kant contrasteren we dat met een maatschappelijk ethisch perspectief? En die spanning, daar moet je iets mee. Want je voelt, oké, die economische analyse leidt tot een uitkomst die wij helemaal niet maatschappelijk wenselijk vinden.
Kan je dat concretiseren? Dus we hebben allemaal mensen die met hun belangen daar zitten. Jij laat zien aan die mensen, dit zijn jullie belangen en daarom gedragen jullie je zo. Dit is jullie homo economicus van binnen, die zorgt dat jij dit en dit gaat doen.
En vaak is het ook de organisatie waar ze binnen werken. Want die mensen zijn, die zijn als ouder richting hun kinderen zijn ze geen homo economicus.
Nee. Maar in deze rol wel, in ieder geval in zekere zin. Mm-hmm. Dus zij willen, de farmaceutische industrie wil veel geld. En de overheid wil juist dat er minder geld is. En dat zijn hun rollen vanuit de maatschappij zijn dat. Ja. En wat stel je er dan tegenover? Wat bedoel je met dat ethisch kader? Wat zeg je dan tegen ze?
Nou ja, aan de ene kant heb je dus die belangen die direct vanuit de burger, zeg maar, direct met elkaar op gespannen voet staan. Die burger willen aan de ene kant weinig betalen, maar die willen aan de andere kant wel toegang tot alle geneesmiddelen, bijna gratis. En die zou eigenlijk ook wel heel fijn vinden als er heel veel nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld, zodat als hij in de toekomst een ziekte krijgt of een ziekte heeft die nog niet behandeld kan worden, dat er dan straks wel een effectieve behandeling voor is. Dus die burger die wil eigenlijk alles. He? En dat mag ook.
De burger wil alles.
Ja, maar dat mag de burger. Maar dan moeten wel keuzes gemaakt worden. En is het dan zo dat de keuzes die daarin gemaakt worden in de samenleving aansluiten bij de voorkeuren van de burger? He? En dus dat is een spanning die je kan neerleggen.
Ja.
Een andere is dat als wij kijken naar wat wij dan zeggen in het stelsel kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dus dat het effectief is en dat het betaalbaar is, niet te groot beslag doet op de collectieve middelen, dus op de andere zorgmiddelen. Of en ook toegankelijk is voor alle patiënten. Is er dan nog meer? En er is nog meer. Want dat zijn nog steeds. Dat is nog steeds een economisch raamwerk waar langs we dan kijken. Maar op het moment dat een patiënt in een totaal afhankelijke situatie zich overgeleverd heeft aan het zorgstelsel en daar tegenover een arts zit. En die arts kan dan zeggen, ja, de Nederlandse overheid heeft besloten van niet. Hè, maar in België en in Duitsland en Frankrijk en Engeland wel. Ja, wat doe je dan ook? Waar leidt dat toe bij die patiënt? En wat doet het ook met de hulpverlener? Die hebben een andere manier. Dat is niet alleen maar, die kijken niet alleen maar naar de samenleving als geheel. Nee, die kijken gewoon naar zichzelf en naar en ook de het beroep wat een patiënt op je doet als hulpverlener. Ik ben geen hulpverlener, kan Mariska meer over zeggen. Maar wat ik probeer uit te leggen is dat daar verschillende ethische kaders zijn, manieren om naar de uitkomsten te kijken, waarin je eigenlijk tot ook andere conclusies komt. En met andere woorden, er zit een spanning in. En die spanning die triggert die mensen in de zaal, zeg maar, allemaal om daarop te reageren.
Dus je laat eigenlijk zien van hoe we nu in het grote plaatje functioneren. Dat lijkt helemaal niet met op hoe het eruit ziet tussen een patiënt en een zorgverlener. Dat is een.
Dat doet geen recht aan die situatie.
Ja, precies.
Ja, dat zo is.
Ja. Precies. En je merkte ook. Xander noemde net het utilitarisme. Hè, daar gaan we straks nog op in. En dan zit er een medisch specialist in die zaal die zegt van, nou, zo wil ik gewoon helemaal niet zijn. Ik wens niet op een dergelijke manier mijn medemensen tegemoet te treden. Dus zo diep voelt dat. En ik kan dat helemaal navoelen.
Dus jullie hebben aan verschillende mensen van deze industrieën laten zien van, kijk, jullie doen dit vanuit economische belangen. En jullie hebben toen een paar ethische scholen behandeld, hoor ik. Mm-hmm. En daardoor begrepen mensen opeens hoe ze zelf nadachten. Moet ik het zo zien?
Nou ja, ik heb niet het idee dat we nu het licht gebracht hebben tot in eeuwige dagen in de hoofden van alle deelnemers. Maar het was wel voor de meeste mensen wel een openbaring. Te zien dat je uit je handelen van elke dag kan opstijgen. Mm. En kan reflecteren op wat je doet en waarom je het doet. En dat werkte wel verlichtend voor iedereen. Ze kregen wat meer vrijheidsgraden in hun denken.
Hey, en als ik nou. Ik ben toch nog even benieuwd naar waarom deze mensen daar waren. Want als ik in de farmaceutische industrie zit, waarom ga ik dan naar jouw cursus?
Ja. Nou, ik denk in Nederland is daar afgelopen jaren, misschien daar wel 15 jaar, 20 jaar, een situatie van polarisatie geweest.
Ja.
Dus ik zei al dat de overheid tegenover die farmaceuten staat. Er zijn natuurlijk meer partijen betrokken hier. Maar dat zijn denk ik de meest duidelijke stakeholders die tegenover elkaar staan.
Ja, ik gebruik ze steeds als voorbeeld. Maar ik begrijp dat er meer...
Ja. Dus en wat er dan gebeurt als die twee partijen tegenover elkaar staan. En die maken elkaar zwart ook in de media. Mm. Dan ontstaat daar ook verwijdering. Hè? En terwijl ze toch met elkaar eigenlijk elkaar nodig hebben om dat doel voor die burger te bereiken. Dus waar heel erg behoefte aan is, is aan de ene kant begrip van waarom doet die andere partij wat die andere partij doet. En is dat dan, ja, kun je dat dan zeg maar op een soort van amorele manier, analytisch hè, duiden? Of kun je zeggen van nee, dat zijn slechte mensen. Die zijn inherent slecht, weet je wel. En daar kan ik helemaal niks mee. Moet ik vooral van wegblijven. En wat je ziet is dat ze eigenlijk die op het niveau van de mensen, dat ze eigenlijk graag toenadering zoeken. Elkaar begrijpen. Ook al kan het zo zijn dat het instituut waar ze voor werken, die toenadering helemaal niet wenst.
Je hebt een handreiking geboden. Je hebt de twee kinderen op de ruzie in de schoolplein. Ruzie op het schoolplein heb je naast elkaar gezet.
Ja, en voorzien van een verklaring van waarom buiten dat zij dat die kinderen als kind zeg maar niet fout zijn of slecht zijn.
Ja.
Maar dat er omstandigheden zijn waardoor zij in deze ruzie terechtkomen.
Ja.
En dat die omstandigheden, als ze die allebei goed begrijpen van elkaar, hen in staat stelt om die ander weer als kind, hè, als mens te zien. En dat gebeurde.
Ja.
Geweldig. Dat gebeurde echt helemaal in deze cursus.
En jij zei eerder dat je dat een cadeautje vond.
Ja.
Want jij gaf deze cursus natuurlijk omdat je, volgens mij was ook een beetje geld in het verdienen was het idee. En het is natuurlijk heel interessant om dit te proberen. Maar dat die mensen zo op elkaar reageerden, dat had je niet zien aankomen.
Nee.
Nee.
We hadden het wel gehoopt hoor.
Ja,
dat
precies.
Wel.
Maar Mariska, het was iets best een bijzondere happening tijdens die cursus. Kan je daar iets over zeggen? Hoe zag dat elkaar als mens zien eruit?
Nou... kijk, iedereen vertrok eigenlijk vanuit zijn eigen vooroordelen.
Ja.
Over de farmaceut, ja, dat zijn gewoon inherent verkeerde types. Die over de rug van zieke mensen de zakken van de aandeelhouders willen spekken.
Mm-hmm.
En de overheid, dat zijn kille rekenaars met een calculator op de plek waar anderen een hart hebben zitten. Nou, vanuit die vooroordelen vertrokken we.
Wat was het voordeel naar de artsen? Ben ik ook wel benieuwd naar dan.
Nou, de artsen die plaatsen zich met een goed opgepoetst aureooltje een beetje buiten de discussie. Die houden vol dat ze eigenlijk altijd in het belang van de patiënt handelen. Daar kun je best wel vraagtekens bij zetten overigens hoor. Want in de cursus laten wij ook zien dat de artsen helemaal meegezogen zijn in dit systeem. En wel degelijk positie kiezen. Al doen ze dat niet zo openlijk. Als de overheid en de farmaceutische industrie dat wel doen. Dus om het een beetje smeuïg te houden, hebben we even die echte polarisatie tussen de farma en de overheid als voorbeeld. En dan komen er eigenlijk zoveel verhalen in die cursus langs, dat je gewoon gaat zien dat jouw vooroordeel niet houdbaar is. En dan zijn gelukkig die mensen die daar zitten, die zijn intelligent genoeg en ook mens genoeg, om dan dat vooroordeel in ieder geval voor de tijd van de cursus even in de kast te zetten. En echt op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan. En dat merkte je doordat ze vragen aan elkaar gingen stellen. En niet meer in statements elkaar bestookten. En dat ze ook echt naar elkaar luisterden om een antwoord te krijgen. En niet alleen maar luisterden om een repliek te kunnen formuleren. Ik vond dat echt heel mooi om te zien.
Ze was eigenlijk een speciaal soort... non-economische ruimte ontstaan op de VU.
Wat bedoel je met non-economisch?
Oh ja, sorry, dat zou ik niet meer zeggen. Maar ze stapt uit hun belangen.
Ah ja. Dus eigenlijk zie je dat ze daar veel meer als mens aan die cursus deelnemen. Ja.
En als zij nu samen, die groep die nu die cursus gekregen heeft, samen het systeem zouden mogen hervormen. Zij krijgen het voor het zeggen in Nederland. Een beetje zoals ik net aan Sam vroeg. Ze zouden het helemaal voor het zeggen hebben. Zou het systeem dan kunnen veranderen? Vraag ik aan jou, Xander.
Ja. Het grappige was dat deze groep aan het eind van het jaar ook echt de wens had om een whitepaper te schrijven met elkaar over hoe dan anders. En ik moet zeggen, had ik misschien meer steun aan kunnen geven aan dat proces, maar ik heb het ook heel, ik heb heel veel dingen
er
te doen.
Er kwamen verkiezingen en ja. Met formatie en zo. En
te druk om de wereld te veranderen.
Nou, dat is niet van gekomen, het is een beetje ook mijn schuld. Maar wat heel leuk was om te zien, dat ze eigenlijk zeggen, ja, hier moeten we nu iets mee. Hè? Nu we dit gezien hebben en snappen hoe dit werkt, kunnen we niet teruggaan naar hoe het was en accepteren dat het zo bleef. Dus in ieder geval die drive, zal ik maar zeggen, die was er. En ik hoop nog steeds bij die mensen die er deelnamen aan die cursus. Is het heel eenvoudig om het systeem te veranderen? Nou ja, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat er zijn heel veel redenen waarom het is zoals het is. En dan kun je nog wel aan de randen dingen verbeteren. Dat is misschien, daar is best wel wat ruimte voor. Maar ja, er zijn een paar dilemma's die bijvoorbeeld in een stakeholder zitten, die kan je niet zomaar veranderen.
Nee, dus de omgeving determineert in zekere zin ook wel. De omgeving bepaalt een beetje hoe je.
En wat je, als je dan, zeg maar, gegeven die omgeving elkaar probeert te vinden om samen een pragmatische oplossing te bereiken, om problemen, zeg maar, te mitigeren, dan denk ik dat het mooiste is wat ik er verwacht, hè, dat eruit komt. En systemische veranderingen, dat werk ik ook aan. Maar dat kan zomaar 15, 20 jaar duren. En het is helemaal niet gezegd dat ik daar ook maar iets voor elkaar krijg.
Wel een leuk vooruitzicht dat je dat whitepaper er misschien aankomt. Over dit gesprek, de vraag hoe ver een omgeving bepaalt wat we doen en laten. Hebben we een column die heeft ethicus aan de UvA Marijn Saks ingesproken voor ons. Laten we luisteren naar Marijn Saks.
Toen ik inmiddels alweer bijna 20 jaar geleden politicologie ging studeren, werden mijn medestudenten en ik vanaf de eerste week lastiggevallen met het zogenaamde structure agency debat. Dat debat gaat over de vraag in welke mate structuren het gedrag van mensen bepalen en hoe autonoom mensen binnen die structuren kunnen handelen. Simpel gezegd, bepaalde mijn omgeving voor mij dat ik eigenlijk liever filosofie wilde studeren, of koos ik daar echt zelf voor? Omdat mijn hart misschien niet echt bij de politicologie lag, is dat hele structure agency debat een van de weinige dingen die ik mij nog kan herinneren van mijn studie politicologie. Dat, en dat ik niet de gemiddelde kiezer mag zeggen, want de gemiddelde kiezer die bestaat niet. Ik geloofde in een hele simpele tussenpositie, namelijk het idee dat structuren het handelen van mensen beperken, maar dat mensen ook zelf kunnen nadenken, bekritiseren en kiezen binnen die structuren. Dat denk ik nog altijd. Ik denk dat vooral omdat ik het wil geloven. Ik wil dat mensen soms, ondanks alles, het juiste kunnen zien en doen. En het feit dat ik dat zo graag wil, dat kan het ook waarmaken. Want ga maar na. Als we echt geloven dat structuren ons en ons handelen geheel bepalen, waarom zouden we dan nog mogen dromen van kritiek, van verzet en van verandering? Zonder geloof dat het überhaupt zou kunnen, komen we sowieso nergens. De vraag zou misschien niet moeten zijn of mensen, ondanks alle structurele invloeden op hen, nog anders zouden kunnen handelen, maar of zij dat durven. Vrij naar Jan Posma wil ik zeggen, soms zijn structuren en instituties een schuilplaats voor wie zich geen raad weet met de morele helderheid van andermans overtuigingen. Schuilplaatsen dus. Ik merk het zelf ook als academicus. Wij academici doen heel veel dingen op een bepaalde manier. We gaan er prat op dat we zo kritisch zijn, maar je hoort wel alleen kritisch te zijn op een bepaalde manier. Het is daarom niet de bedoeling dat je te kritisch bent op het functioneren van de universiteit zelf. Heb je bijvoorbeeld kritiek op de nogal innige samenwerking met de Zuidas, of hoe de universiteit omgaat met het demonstratierecht, dan ben je vooral lastig en vervelend. En oncollegiaal ook. En daar krijg je dan soms ook gezeik mee. Niet altijd heel direct en openlijk, maar je merkt aan alles dat het meer op prijs zou worden gesteld als je jezelf braaf zou verschuilen. Schuilplaatsen. Het systeem leert je zo al snel, wees niet te lastig en niet te kritisch, want dat gaat mogelijk ten koste van je carrièrekansen. Ik begrijp heel goed dat academici met hun hoofd naar beneden stilletjes aan hun carrière bouwen. Het is de lokroep van de schaduw van de instituties waar je je kunt verschuilen. Veilig wegblijven van controverse, zodat je vooral niet lastig wordt gevonden. En je verkoopt je voorzichtigheid aan jezelf met een simpele gedachte. Zo werkt het systeem nu eenmaal. Je kan er toch niks aan veranderen. En ook ik maak mij hier schuldig aan. Maar het punt is dit. Als we elkaar maar vaak genoeg vertellen dat structuren dwingen, verliezen we vanzelf het geloof en dus ook de durf om iets te bekritiseren en te veranderen. Om uit die schuilplaatsen te komen. Stukje bij beetje maken we zo ons eigen geloof waar dat het geen zin heeft tegen het systeem in te gaan. En als met het geloof ook de durf verloren gaat, wat doen we dan nog?
Ethicus Marijn Saks, gastcolumnist vandaag bij Radio Amsterdam. Hij zegt, als we niet meer durven na te denken, als we te veel meegaan in dat omgevingsbepalende verhaal, wat zijn we dan nog aan het doen? Xander, ik zag jou met je hoofd knikken en schudden.
Ja.
Heb jij een reactie?
Nou ja, ik kan me best voorstellen hoor, dat hij dit zo ervaart en veel mensen met hem.
Je bedoelt de omgeving van de universiteit?
Ja, bijvoorbeeld dat, maar ook in bredere zin, in algemenere zin. En tegelijkertijd heb ik altijd het gevoel dat ik meer invloed op beleid heb dan ik democratisch gezien te rechtvaardigen vind. Dus eerder het tegenovergestelde.
Ja, kan juist heel veel.
Ja, ik denk altijd, zou dat wel moeten kunnen dat één iemand, zeg maar, zoveel invloed heeft. En ik ben niet, zeg maar, ik ben geen democratisch gekozen vertegenwoordiger van het volk. Dus wie zegt dat mijn systeem van waarden en normen en uitruilen van belangen, dat past. Dus ik merk wel dat. Dus dat wil ik eigenlijk hier aan toevoegen. Dat misschien voor politicologen, nou misschien nog minder voor politicologen, maar voor filosofen meer en voor sociologen zeker. Soms voelt alsof er van alles gebeurt in de samenleving waar zij weinig grip op kunnen hebben ook. Waar een econoom vaak denkt, joh, wat hebben wij toch een invloed? Ongelooflijk. En zou dat wel moeten? En dat heeft er ook iets mee te maken dat economen denk ik toch op een andere manier naar de wereld kijken. En daardoor die organisaties die in het midden staan. Het gaat niet alleen maar over individuen. Die misschien vanuit hun eigen moraliteit gedreven een bepaalde veranderingen willen. Maar er zit ook een organisatie tussen. En die organisatie heeft belangen. En doen alsof die tussenlaag niet bestaat. Hè, tussen individuen en samenleving als geheel. Hè, is denk ik een vergissing. Hè, ik denk dat die organisaties hebben wel degelijk belangen. En pas als je die belangen volledig snapt en begrijpt en doorgrondt. En een plaats kan geven in het maatschappelijk debat, dan ben je in staat om zeg maar met die nieuw gevonden rationaliteit te komen met voorstellen die misschien wel passen waar die organisatie zich mee zeg maar in mee kan gaan. Of misschien ook wel de context van die organisatie mee te helpen beïnvloeden, dus dat die organisatie wel moet. Kijk, een organisatie die heel veel milieuverontreiniging veroorzaakt en daar winst op maakt. Ja, is dat nog steeds zo als daar heel veel media-aandacht op komt en daar een sterke reactie vanuit de consumenten komt? Nee, dan niet meer. Dus wat je dan eigenlijk doet is dan zegt, oké, ik snap dat die organisatie winst wil maken. Ik snap ook dat dat belangrijker is voor die organisatie dan het milieu. Want dat is wat de aandeelhouders willen. Maar als ik het nou in het belang van de aandeelhouders maak om toch zeg maar iets aan het milieu te doen door licht te laten schijnen vanuit de media bijvoorbeeld op die vervuiling die daar plaatsvindt, zodat hun klanten, wie zijn die klanten? Oké, dat die klanten ook daar iets van vinden en nu niet meer gaan tanken bij Shell, ja, dan krijg je een reactie. Dus ik merk dat ik heb vaak te maken met mensen vanuit de sociale faculteit en ik denk het is ook een soort van onwil om te accepteren hoe die samenleving is georganiseerd, die maakt dat die mensen denken dat ze machteloos zijn, maar dat is denk ik niet zo.
En als econoom zeg jij, leer dus kijken naar hoe een systeem mensen op een bepaalde manier laten zich gedragen. Je had het over de aandeelhouders van een oliemaatschappij. Maar dat systeem kan je dus veranderen en daardoor die gedragingen veranderen. Dus het is niet de vraag van structure en agency. Het is, je bereikt agency through structure.
Ja, dat kun je zeggen. Maar ik zou ook liefst zou ik gewoon zeggen van, laten we zeggen, tussen samenleving en individu zit die organisatie.
Ja.
En het erkennen van de positie van die organisatie. Ja. Is denk ik wat economen vanzelf doen. En waar sociologen, onderzoekers van de sociale faculteit minder toe genegen zijn.
Het is een spanning tussen de sociale faculteiten en de economische die we hier aanraken. Wel een leuk bruggetje denk ik naar de ethische dimensie van de cursus die jullie gaven. Was een belangrijk onderdeel, begrijp ik. Dus je hebt niet alleen de belangen zoals die door de economische omgeving bepaald zijn laten zien. Maar je hebt het ook gehad over de ethische dimensie. Dan kijk ik denk ik even naar Mariska. Kan jij ons meenemen in wat je ongeveer doseerde aan deze groepen?
Ja, ik ben, natuurlijk geen gediplomeerd ethicus. Dus ik ben in de voorbereiding daarvan ben ik te raden gegaan bij mijn zoon die filosofie studeert. En die mij wat tips aan de hand heeft gedaan. Ik ging uit van een driehoek. Waar tussen de punten van de driehoek spanning bestaat. Maar eigenlijk voor de cursus hebben we het vooral over twee verschillende ethische scholen gehad. De ene is het utilitarisme, waarbij je zegt het goede is datgene wat voor zoveel mogelijk mensen in een groep het meeste geluk, de meeste waarde vertegenwoordigt. Als je dat bewerkstelligt, dan heb je het goede gedaan.
Als de totale hoeveelheid geluk...
Ja, als de totale hoeveelheid geluk toeneemt, dan handel je juist.
Ja, utilitarisme.
Dat is utilitarisme. En dat berekenen van die totale hoeveelheid geluk, dat heeft dan een naam. Dat is de hedonistische calculus. En daartegenover staat de deugdethiek. Waarbij je je afvraagt, wat zou nou gegeven deze situatie een werkelijk deugdzaam mens gedaan hebben? Wat zou Jezus gedaan hebben? Wat zou Mahatma Gandhi gedaan hebben? Wat zou Nelson Mandela gedaan hebben?
Ja, de deugdethiek.
En
dus die twee. Dat is geen berekening. Je kijkt gewoon naar wat moet Jezus doen?
Nee, precies. Hè? En dat zijn dus beide scholen, zeg maar, die geen vaste maatstaf hebben. Alles is relatief ten opzichte van de omgeving. Er is niet een vaste standaard. En dat accepteer je dan eventjes. Want er is ook nog Kant die het over de plichtethiek heeft. En die zegt, nee, er zijn wel vaste regels. En daar moet je je gewoon aan houden. Want anders deug je niet.
De plichtethiek Kant, is dat je bijvoorbeeld niet mag liegen.
Precies. Hè? Maar die laten we dan eventjes in de discussie buiten beschouwing. Want dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Dan laten we zien dat met name de overheid heel erg denkt vanuit het collectief. En dat artsen en patiënten geneigd zijn te denken vanuit het individu en veel meer op die deugdkant zitten.
Dus de overheid, je noemde het net al, rekenmeesters.
Ja, die rekent meer. En een van de dingen die ik dan laat zien in wat ik vertel, is dat het utilitarisme, dat als je dat een beetje rechtlijnig doortrekt, dat hele onmenselijke kanten heeft.
Waar moet ik dan aan denken?
Nou, kijk, we zitten hier met z'n vieren aan tafel, jouw sidekick. En ik zit al een tijdje naar hem te kijken en dat is een gezonde jonge man, tussen de 25 en de 30. Hij ziet er echt helemaal prima uit. En dan denk ik, nou, Sam is in het gelukkige bezit van één hart, twee longen, twee nieren, een alvleesklier, zeven leverkwabben, twee oogbollen. En anderhalve vierkante meter huid.
I don't like where this is going.
Dan weet je dus, als je je een beetje verdiept in de wachtlijsten voor transplantaties, dat we met Sam een stuk of 13 mensen het leven kunnen redden.
Eigenlijk en dat is best een goed idee, zeg
ja, en dan is dat, nou, ik vind dat persoonlijk geen goed idee.
Maar
binnen het utilitarisme is dat een heel, heel, heel goed idee. Dus het is een beetje jammer voor Sam. Misschien kun je straks even je melden bij de transplantatiegeneeskunde van de Vrije Universiteit. En dan komt het wel goed. Dan hebben we iets heel goeds gedaan. Dan hebben we de algemene gezondheid in Nederland hebben we enorm verbeterd. En ik neem aan dat je bereid bent je daarvoor op te offeren. Nou ja, goed. Dat soort, ja. Dus deze. Dus ik trek dat een beetje door richting het absurde.
Dit is een uitwas van die manier van denken.
Dat is een uitwas van die manier van denken. En dan zie je toch wel dat ook de vertegenwoordigers van de overheid toch wel even moeten slikken en dan in opstand komen dat dit toch totaal niet de bedoeling is. Maar dan heb je dus.
Maar wat vinden zij dan ervan? Want dit is een edge case, dit is een uitwas. Dan zeggen zij, ja, maar dat gaan we niet doen.
Nee, dat gaan we niet doen. Ik zeg, nee, maar dit is wel.
Het in leven.
Ja, maar dit is wel de manier hoe je denkt. Ja. Hè? Want je laat, voor the greater good, laat je individuen gewoon verrotten. En dat vind je nog goed ook. En dan wordt het leuk, hè?
Ja, dan wordt het juicy, zoals je al zei. En laten we ze allemaal even op die schaal plaatsen. Ik ben wel benieuwd naar waar staan de artsen?
De artsen staan eigenlijk in hun dagelijkse praktijk staan ze heel erg aan de deugdkant. He, van wat deugd vermengt met plicht.
Ze hebben ook een eed afgelegd, hè, de artsen.
Zeker, ja. En als het moment dat het om individuen gaat, ja, de patiënt die tegenover je zit in de spreekkamer, dat is degene met wie je te maken hebt. En voor die doe je wat nodig is. Ook al weet je dat er buiten de deur misschien een paar andere mensen staan die je niet op dezelfde manier en niet in dezelfde tijd kan behandelen. De patiënt die tegenover je zit, dat is degene die je behandelt.
Ze hebben een deugd, ethisch.
Maar op het moment, maar op het moment dat het om groepen dokters gaat, dan gaan ze bewegen. Dan gaan ze bewegen vanuit het individu van de patiënt. Dan gaan ze opeens een beetje denken zoals de overheid. Dan gaan groepen dokters zeggen van ja, we gaan eens even nadenken over een bepaalde behandeling. Of we die eigenlijk wel goed genoeg vinden. En ik zei net al tegen je, geneeskunde is eigenlijk best wel ingewikkeld. De ziektes zijn ook echt best wel ingewikkeld. Het is heel erg moeilijk om van een behandeling te zeggen, die is gewoon echt helemaal niet oké. Okay. Die mag nooit iemand krijgen. De meeste behandelingen, die zitten in een grijs gebied, waarbij ze voor een aantal mensen heel erg goed werken. Voor een aantal mensen wat minder goed werken. En voor een aantal mensen niet werken. Nou, afhankelijk van de verhouding tussen die groepen, zegt dan het artsencollectief, wij vinden dit een behandeling die de moeite waard is. Maar er is altijd een groep die er baat bij heeft. Altijd.
Ja.
En die valt dus buiten de boot op het moment dat de artsen als groep zeggen, wij vinden deze behandeling niet goed genoeg. En dan zie je dus dat ze als groep gaan opschuiven. Hm. En dat nog oké vinden ook. Hè? Terwijl ze als individu het helemaal niet willen. Dus op die manier hebben we het erover.
Er wordt daar heftig gebaard.
Dus hoe groter de groep is van mensen, dus hoe meer ze gaan opschuiven naar dat meer berekenende denken.
Dat denk ik wel, klinkt het een beetje. Zo ziet het er wel uit.
Ja.
Dus we hebben te maken met twee tegenovergestelde scholen. Dat laat je dan zien aan die deelnemers. En dan stappen ze de economievrije ruimte in. Dus zoals ik dat net durfde te zeggen. En geven ze elkaar de hand. Is dat de samenvatting van de cursus?
Nou ja, nee. Het einde is natuurlijk dat gewoon iedereen tot het enigszins ongelukkig makende besef komt. Dat je die twee uitersten niet bij elkaar krijgt. Dat gewoon niet lukt. En dat je wel, om recht te doen aan alles, ergens in het midden moet uitkomen. En dat in het midden niemand wezenlijk gelukkig is en niemand zijn zin krijgt. Ja, dat is een lichte ontgoocheling.
Ja.
Ja, maar we zijn dan wel op een hoger niveau van understanding terechtgekomen.
En schept dat hoop? Is er een probleem de wereld uit als je deze cursus geeft?
Ik denk wel als je ziet wat de nadelen zijn van de keuzes die worden gemaakt. Dat je met elkaar vaak op zoek gaat naar een soort van common ground. Een manier om in de gezamenlijkheid zeg maar die scherpste kantjes van zo'n systeem af te halen. Dat zie ik wel dat gebeurt.
Leuk. Ja. Radio Swammerdam, we hebben het afgelopen uur gehad over een cursus in de dilemma's in de geneesmiddelenmarkt. Ik heb hier mijn gasten Mariska Koster en Xander Koolman aan tafel. En ik heb nu, denk ik, is het tijd voor de laatste vraag die ik altijd stel. En omdat er twee, nu zijn het dus eigenlijk twee vragen. Xander, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Ik denk dat ik ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk al die spelers in dit spel eigenlijk allemaal met de samenleving het goed voor hebben. Dat weet je nooit zeker. Er kunnen mensen tussen zitten die gewoon best bereid zijn het samenlevingsbelang op te offeren. Heel zeg maar ook rücksichtloos. Maar dat ervaar ik nooit zo. Dus als ik die mensen spreek en ik hoor ze redeneren, dan denk ik altijd dat aan alle kanten van de tafel er mensen zitten die eigenlijk vooruit willen voor de samenleving ook liefst. Hè? Als ze dat zouden kunnen doen, zouden ze het graag doen.
Het goede van de mens.
Er is een goed deel in de mens. Ja. En dat zie je, dat komt hier op tafel ook. Bij die kwesties die wij bespreken. Ja.
Komt er nog eentje aan trouwens? Nog zo'n cursus?
Ja, we zijn begonnen met het tweede jaar. Dus deze cursus gaat door.
Ja.
En we zijn ook aan het nadenken over of dat dit concept nog op andere plekken kan worden uitgerold. Het is allemaal nog in ontwikkeling, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ja, antwoord is ja.
Bird's eye view van het schoolplein dat de geneesmiddelenmarkt heet. Mariska, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Wat ik zeker weet is dat artsen en medisch specialisten ervan overtuigd zijn dat ze handelen in het belang van hun patiënt. En dat ze een beetje blind zijn voor het feit dat ze het belang van die patiënt vaak niet dienen en vaak ook niet kennen. En dat beetje blind zijn, daarvan ben ik overtuigd dat ik gelijk heb. En ik kan het niet bewijzen.
Dag lieve luisteraars. De gast nogmaals bij ons waren Mariska Koster, Xander Koolman. Ik wil graag mijn tweede presentator Sam Simons bedanken. En de techniek was vandaag in handen van de kundige Momo Schaap. Dank ook aan Marijn Saks voor de mooie column. Ik vond het een leuk gesprek, openhartig over de gebreken in het economisch denken, maar ook de voordelen daarvan. Ik heb heel veel geleerd over de prijzen van medicijnen en ook heel veel over moleculen opeens. Dat was goed. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar de redactie. Dat is redactie@radiosommerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Sommerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen en dan kan je hem terugluisteren of delen. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde plek is er een nieuwe uitzending van Sommerdam. Weten we van wie, Sam? Deed jij dat toevallig? Is hij van Momo? Nee? Oké. Nou, luister volgende week en dan kunnen we meer verwachten. Mijn naam is Tabe Bakker. Bedankt voor het luisteren naar Radio Sommerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.